Gemeente, de deze dienst staat in het teken van het jaarthema Vooruit met de basis. En een van de hoofdstukken die aan de orde is uit het boekje van de Alpha-cursus is het hoofdstuk over hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof. De themadiensten volgen nu wat sneller op elkaar. Ik geloof dat de volgende pas weer over een maand is. Niet elke kring is nog aan deze hoofdstukken toe. Maar u kunt in ieder geval de preken altijd opvragen of teruglezen of terugluisteren zo u wilt op het moment dat dat beter uitkomt. En ik heb als thema voor de preek het woord van apostel Paulus wat hij in Romeinen 8 in ieder geval twee keer zegt. Ik ben ervan overtuigd. Gemeente van de Heer Jezus Christus, in de loop van de jaren heb je heel wat gesprekken met mensen. Ik geef twee voorbeelden van wat jongeren. Bart, noem hem maar even Bart. Een gesprek over de twijfels die hij heeft. Dominee, ik heb best wel hele existentiële twijfels. Ik ervaar zo weinig van Gods aanwezigheid in mijn leven en om mij heen. Ik kom hem namelijk overdag gewoon niet tegen. Ik heb van huis uit wel meegekregen dat God bestaat, zo ben ik wel opgevoed. Ik heb een christelijke opvoeding gehad, christelijk gezin. Maar nu ik ben gaan studeren, kom ik er steeds meer achter dat alles niet zo zeker is. Ik twijfel aan de waarheid van het christelijk geloof. En op mijn sombere momenten denk ik dat God niet bestaat. Maar dan, dat is ook weer het gekke, als er dan weer iets moois gebeurt, of als ik een heel fijn gesprek heb met iemand, dan begin ik ook daaraan weer te twijfelen. Dan denk ik bij mezelf, misschien bestaat die toch wel. Of een ander gesprek, ik noem maar even Sanne, afkomstig uit de reformatorische traditie. En ze vertelt waar ze persoonlijk zo erg mee worstelt. Ik vraag mij af, dominee, of ik wel een kind van God ben. Of het geloof wel voor mij is bestemd. Want je moet dan last hebben van je zonde. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet zo. En dan vraag ik mij af of het geloof wat ik heb wel echt is. Ik zie heel veel mensen bij mij in de kerk die trouw met God lijken te leven. Maar ze zijn zelf ook niet zeker dat ze bij God horen. Dat ze een kind van God zijn. En ik vraag me dan af als het voor hun al zo moeilijk is om te geloven en zeker te zijn wie ben ik. Om mijzelf dan rijk te rekenen. En mensen hebben het ook wel tegen mij gezegd, dat je moet oppassen dat je met een ingebeelde hemel naar de hel gaat. Dominee, vertel me eens, wat heb ik nodig om zeker te zijn van mijn geloof? Kan dat eigenlijk wel? Nou, ik weet niet hoe jij hier zit vanmiddag. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er in jouw leven, in uw leven, helemaal niet zoveel twijfels leven. Je bent zeker van wat je gelooft. Je beleeft er ook veel vreugde aan. Nou, dat is iets moois. Iets om geweldig dankbaar voor te zijn. Maar het kan ook zijn dat je hier zomaar bent aangeschoven vanmiddag en dat er wel van die vragen leven in je hart. Existentiële twijfels omdat je dingen hebt meegemaakt die gewoon heel moeilijk zijn en die je niet kunt rijmen met het bestaan van een goede God. Moeilijke dingen, gebrokenheid in je gezinsleven, misschien wel de scheiding van je ouders of heel veel teleurstellingen bij je studie of op je gebied van relaties, dat je het maar moeilijk vindt om in de Heere God te geloven. Of je hebt geen zekerheid, omdat je gewoon enorm worstelt met je verleden. De opvoeding die je kreeg, de kerk waaruit je afkomstig was, de traditie waarin je bent opgevoed. En wat kan het dan een enorme worsteling zijn? Tot op hoge leeftijd zelfs. Als wij vanmiddag nadenken over het thema, hoe kan je zeker zijn van je geloof, jaarthema 4, dan staan we er misschien allemaal wel heel verschillend in. Maar ik denk dat het wel goed is om met elkaar toch eens bij die vraag stil te staan. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? En is het dan misschien niet iets voor jezelf, dan kan het je misschien helpen om juist ook in gesprek met iemand uit de gemeente, op een kring, om begrip te hebben. Iets meer begrip misschien voor de worsteling die iemand zomaar kan hebben. Als we het Bijbelgedeelte van Romeinen 8 op ons laten inwerken, dan is het eigenlijk zo duidelijk, zo klaar als een klontje, dat één ding we bij de apostel Paulus niet aan hoeven te twijfelen. Dat er één vraag is die we aan Paulus niet hoeven te stellen. Paulus, twijfel je wel eens aan je geloof? Want als we de apostel Paulus horen spreken, dan komt hij zo overtuigd over. Luister maar, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Vers 22, vers 19. Wij weten dat voor wie God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En vers 38, bijna aan het eind. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat niets ons van de liefde van Christus kan scheiden. Als er iemand zeker lijkt te zijn van zijn geloof, dan is dat Paulus wel. En dat, ik weet niet hoe u dat leest, hoe dat bij u overkomt, maar meestal zijn wij niet van die mensen die zo stellig spreken, toch of wel? Wij zijn vandaag de dag veel meer aarzelend en zoekend. Ik kan me natuurlijk vergissen. Maar ik denk dat velen van ons niet zo stellig zullen spreken op Bijbelkring. Ik ben ervan overtuigd dat. Maar ik kan me natuurlijk vergissen. Ik kom er zo nog wel op terug. En toch is het niet zo dat voor Paulus het leven uit het geloof van een leien dakje gaat. Dat zou je kunnen denken, maar dat is niet zo. Kijk nog maar eens even goed mee naar datzelfde hoofdstuk. Want Paulus noemt natuurlijk ook een heleboel dingen op die echt te denken geven. Hij gaat uitgebreid in op het lijden van de schepping en de mensen. En je vraagt je af, Paulus, waarom doe je dat eigenlijk? De schepping die zucht en wij zuchten mee, zegt Paulus. Blijkbaar, want anders zou hij daar denk ik niet over schrijven, tilt de apostel daar zelf ook heel sterk aan. Hij ziet mensen om hem heen lijden, hij ziet de gebrokenheid. En dat houdt hem bezig en dat gaat ook de apostel niet in zijn koude kleren zitten. En zo is het denk ik ook bij u, in ieder geval ook bij ons vandaag. Als je van lijden hoort, van moeilijke dingen die mensen meemaakt, dat raakt je. Paulus zegt, als iemand lijdt, lijden wij allemaal mee. En zo Paulus hier ook. Hij benoemt het juist omdat hij er ook aan tilt, denk ik. En in vers 26, en dat is ook de ervaring, denk ik, die we soms ook hebben. Hij zegt, Paulus, er zijn soms, in vers 26, evenzo komt de Geest ons te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen als het behoort. Paulus zegt, er zijn soms situaties die zo ingewikkeld zijn dat ik niet weet wat ik moet bidden. Voor die persoon, voor die situatie, voor die gemeente. Ook Paulus zat om woorden verlegen. Herkenbaar of niet? Dat je soms geconfronteerd wordt met moeilijke omstandigheden, met levensverhalen van mensen. En dat je denkt, Heere God, wat moet ik hier nu mee? Wat moet ik nou in deze situatie aan u vragen? Dat je soms met lege handen staat en dat je de ervaring hebt dat je gebed zo krachteloos is. Paulus zegt, soms weet ik niet wat ik moet bidden. Ik heb er geen woorden voor. Hij heeft ook ontdekt dat de Heilige Geest je daarin tegemoet komt. Maar hij beschrijft wel die ervaring. En ook vers 31. Dat God voor ons is. Dat weten wij, zegt Paulus. Maar als je dan in de versen daarna kijkt wat hij allemaal opzomt. Vers 35. Verdrukking, benauwdheid, vervolging. En in andere brieven spreekt hij daar nog veel uitgebreider over. Met andere woorden, dat Paulus zo overtuigd is, dat gaat ook helemaal in zijn leven niet van een leien dakje. Ik zou willen zeggen vanmiddag dat het overtuigd zijn van Paulus, dat heeft een nochtans karakter. Een en toch karakter. En toch weet ik, zegt Paulus, en toch ben ik ervan overtuigd dat God trouw is, dat hij niet loslaat wat zijn hand begon, dat is de zekerheid van het geloof. Dat roept natuurlijk wel een vraag op. Je zou er ook graag aan Paulus willen stellen vanmidden. Paulus, hoe kan het nou dat te midden van die moeilijke omstandigheden jij zo zeker bent van je geloof? Hoe durf je nou te zeggen, ik ben ervan overtuigd. Wat is het geheim? Vertel het ons. Daar ga ik zo even op in, maar ik wil nog even stilstaan bij iets anders. Wat zijn nou de dingen waar u, jij en ik mee worstelen? Wat zijn nou de dingen in de verhalen van mensen die hun naar beneden trekken, die het moeilijk maken om die zekerheid ook te ervaren? Ik las erover bij Wim Rietkerk, predikant uit de andere kerk die veel met studenten heeft gewerkt en die schrijft ergens dit. Hij zegt, twijfel is soms net als een koorts. Je kunt het pas goed bestrijden als je weet waar de ontsteking zit. Je kunt de twijfel pas goed bestrijden als je weet waar de ontsteking zit. En als je kijkt naar wat ons aan het twijfelen kan brengen, wat zijn dat dan voor dingen? Nou, ik noem er vier. Ik denk dat ze de meeste dingen wel omvatten. Wat kan ons nou aan het twijfelen brengen? Dat is allereerst deze vraag. Is God er wel? Ik kom hem in mijn dagelijkse leven eigenlijk nauwelijks tegen. Je gaat naar school, je zit met studenten in de bank, je werkt met een collega aan een project de hele week samen. Maar er kan zomaar een week zijn dat het woordje God niet valt. Dat God het geloof niet ter sprake komt. Of misschien zijn mensen wel heel negatief erover. En daar zit dan tegelijkertijd ook je worsteling. Dat mensen je dingen vertellen, dat je er vragen over hebt. Je denkt van, Heere God, waar bent u? Hoe zit dat? Of die vragen van schepping en evolutie die nou zo in de aandacht staan. Misschien worstel je daar wel mee. Heeft de Heere God ermee te maken? Hoe zit dat dan? Ik noem dat nou even vanmiddag de twijfel van ons verstand. Dat is de eerste twijfel. De tweede twijfel is de vraag, is God er wel omdat je hem soms zo weinig in je leven ervaart? En dat is ook lastig. In onze cultuur is heel veel nadruk op het gevoel en op de beleving. En je leest je Bijbel, je bidt, maar je hebt het idee dat het maar tot hier komt, tot het plafond. En dat je worstelt met het feit dat je God gewoon niet ervaart, dat je daar geen antenne voor lijkt te hebben. Het twijfel van het gevoel kan soms ook zo sterk zijn. Er is nog een derde twijfel. De vraag is, God er wel voor mij? Ik heb nog steeds last van zoveel zonde in mijn leven. Ik worstel met verleiding en aanvechting en soms twijfel je daardoor. Of God wel echt in je leven aan het werk is. Je merkt dat zo weinig. Juist vanwege die oude mens, de twijfel van de oude mens. Twijfel van het verstand, van je gevoel, van oude mensen. Er is nog een vierde soort, denk ik. Is God er wel in de zin van, zou je wel met hem rekening willen houden? Ook niet de onderschatte bron van twijfel. De Franse filosoof Blaise Pascal heeft een boekje Pensées geschreven met allemaal losse gedachten. En die zegt daar, zeg niet twijfelaar, maar liever koppige. En ook dat is een vraag, ik denk dat dat heel terecht is, heel treffend. Een vraag die zomaar in jou, in mijn leven kan spelen. Wil ik wel een christen zijn? Wil ik echt wel de Heer Jezus volgen? Want het vraagt radicale keuzes. Je merkt soms bij jezelf dat je die stap soms niet wilt zetten. Dat je beseft, ja, maar dan moet ik dit en dat er allemaal voor laten. Veel mensen vandaag realiseren dat het volgen van de Heer Jezus om andere keuzes vraagt dan je studiegenoten, dan je klasgenoten. En dat het veel aantrekkelijker lijkt om twee heren te dienen, van twee walletjes te eten. De twijfel, zeg maar, van de wil. Ik weet niet welke worsteling u of jij hebt, welke van die vier. Verstand, je gevoel, zonde, je wil. Of misschien zeg je, ze lopen wel een beetje door elkaar heen. En weet u, ik denk dat apostel Paulus met alle vier heeft geworsteld. Paulus heeft al die vormen van twijfel in zijn bediening, denk ik, ook gekend. De vormen van twijfel vanwege zijn verleden en opstandigheid. De twijfel vanwege de omstandigheden die hij meemaakte, de gemeentes die hij mocht stichten en de conflicten die er daarna waren, de verwijten die hij kreeg. Vanwege zijn oude mensenkarakter, vanwege zijn wil, dat hij soms echt iets wilde, maar God zei nee en hij moest de andere kant op. Ik denk dat Paulus met al die dingen in zijn leven, en misschien is dat bij ons ook al zo vaak heeft geworsteld. En toch schrijft Paulus dat hij ergens heel diep van overtuigd is. Namelijk dat hij een kind van God is. Dat niets hem van die liefde van Christus kan scheiden. Dat God hem niet veroordeelt. Dat de Geest voor hem bidt. Paulus, wat is nu het geheim van jouw overtuiging? Ik denk, gemeente, die zekerheid van de apostel Paulus heeft met drie dingen te maken. Die is vrucht van drie dingen. Het eerste, de belofte van de Vader in het woord. Het offer van de Zoon aan het kruis. En het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Alle drie de personen van de Triniteit, de Vader, Zoon en de Heilige Geest, spelen in het krijgen van de zekerheid een cruciale rol. Want de Heere God wil niet dat wij in het ongewisse blijven over wie Hij is, wie wij mogen zijn in zijn ogen. Hij wil ons niet in het ongewisse laten van zijn genade en van zijn liefde. Van het feit dat zijn vergeving er ook voor ons is. Dat zijn vergeving sterker is dan welke zonde ook in ons leven. Drie dingen. Ik loop ze even kort langs. De belofte van de Vader. Ik denk dat dat belangrijk is. En dat is ook iets wat Paulus in zijn leven heeft ontdekt. Want, ja, als wij op onze gevoelens zouden vertrouwen, dan zouden we nooit ergens zeker van kunnen zijn. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij jouw gevoelens gaan zo vaak op en neer. Soms hoe je uit je bed stapt, kleurt al de dag. Of wat je meemaakt. Het weer. Die opmerking van die collega op die morgen, die kan zomaar die dag verknallen. Dat mailtje wat je krijgt, die kritische opmerking. En je denkt, nou, poeh. Gevoelens gaan op en neer. Maar, en dat was de ontdekking van Paulus, die beloften van God, die zijn vast. En als Paulus in Romeinen 8 tot 2 keer toe zegt, wij weten, vers 22, vers 28, dan heeft hij het dus over kennis van God, die hij heeft op grond van de Bijbel, van het woord. Van het woord wat er in die tijd op papier was gezet, het Oude Testament en de woorden die God daarin gesproken heeft. Als God zegt dat hij bij je zal zijn, dat zijn plan niet zal falen, dat hij meer kan doen dan wij bidden of beseffen, dan zijn dat beloften waar je op aan kunt. Wij weten, zegt Paulus. Paulus wist wat God geschreven had. En in bepaalde omstandigheden, daar schrijft hij over in 2 Korinthebrief, hoofdstuk 12, waren er zelfs dingen die God direct tot hem had gezegd. U kent misschien die geschiedenis wel van die doorn. Die doorn in het vlees die Paulus had, en dat heeft hij vaak, nou tot drie keer toe. Maar misschien is dat symbolisch, heeft hij daar met de Heere over gesproken, of hij de doorn weg wil nemen. Er was een engel, of een engel van de Satan, een demon die hem kwelde. En Paulus zegt, Heere, neem het alstublieft van me weg. Maar God deed dat niet. En dan schrijft Paulus, en toen zei hij tegen mij, mijn genade is u genoeg. Toen heeft hij persoonlijk tegen mij gezegd, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Er waren woorden die zwart op wit stonden, die met Israël meegingen, maar er waren ook woorden die God tot hem had gesproken. En dat was de geloofskennis die Paulus had. En als hij daar in 2 Korinthe 12 over schrijft, dan zijn dat van die woorden die zo een leven lang met je mee kunnen gaan. Misschien hebt u dat zelf ook wel ervaren op het moment dat je een keer belijdenis deed, of dat je echt in de moeilijkheden op de Heere riep en dat er zomaar een woord was wat hij tegen je zei of iemand anders, wat een leven lang met je meegaat. En voor Paulus waren dat die beloften van God. En ook al zie je er op een bepaald moment niets van, ze staan geschreven. Ook al ervaar je het niet, dan gaat het tegen je gevoel in. Die belofte van God waren de coördinaten waarbinnen het leven van de apostel zich afspeelde. En het tweede, het offer aan het kruis. Hoe belangrijk was het voor Paulus niet wat Jezus voor hem gedaan had aan het kruis? Het was niet wat hij presteerde. De vergeving van God hing niet af hoezeer hij zijn best deed. Maar het berustte allemaal op iets wat iemand anders buiten hem voor hem had gedaan. En dan wist Paulus dat zo zeker. Dat de liefde van Christus hem niets van de liefde van Christus kon scheiden. Omdat er een kruis had gestaan op deze wereld. Want al zo lief had God de wereld gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zegt Johannes, dat kruis dat stond er. Dat was een historisch feit. En ook een heilsfeit. Wij weten, zegt Paulus, dat God voor ons is. Want ik kijk naar het kruis en ik zie hoe diep God voor mij heeft willen gaan. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Voor Paulus, voor zijn leven, voor zijn bediening, is het kruis van de Heer Jezus geweldig belangrijk geweest. Dat was een heilsfeit waar hij telkens weer naar terugkeerde. En dat moeten wij ook doen, dat is belangrijk. Op grond van zijn dood en opstanding heeft God gedaan. Heeft God zijn liefde, zijn genade bevestigd. En door de Geest laat hij ons de weg van het geloof daarin delen. En voor Paulus was dat dus belangrijk. Hij hoefde niet in zijn eigen hart te zoeken. Hij hoefde niet naar zijn eigen gevoel te kijken, wat er allemaal wel niet bij hem te vinden was. Maar hij mocht naar de Heer Jezus kijken, buiten hem. En daarin lag zijn zekerheid verankerd. En het is alsof Paulus zegt, kijk, als de Heer Jezus nou zo ver heeft willen gaan voor mij, dan is er niemand in het hele universum die ooit nog zou kunnen zeggen, voor mij is het niets. Als hij zo diep heeft willen reiken, dan kan niemand zo diep vallen. Of Jezus heeft het ook voor hem gedaan. Is geen zonde te groot. Het offer aan het kruis, het tweede coördinaat voor Paulus. En dan noemt hij nog als derde het getuigenis van de Geest. Ook daarom hebben we Romeinen 8 ook vanaf vers 10 gelezen. Die zekerheid, die overtuiging die Paulus had, dat overtuigd worden, kom ik zo nog even op terug, was het werk van de Heilige Geest. Vers 16. Wat doet die Geest? Die getuigt tegen onze geest, die bevestigt ons, zegt Paulus, dat wij kinderen van God zijn. De Geest leert je niet naar je verleden kijken, maar naar wat Jezus heeft gedaan en dus naar de toekomst. Paulus heeft ontdekt hoe belangrijk dat was. Dat die zekerheid de vrucht was van de Heilige Geest. En zonder het getuigenis van de Geest kun je niet tot geloof komen, kun je die zekerheid ook nooit ontvangen. En daarom is het gebed om vervulling ook zo belangrijk. Dus die overtuiging van de apostel Paulus had in ieder geval met die drie dingen te maken. Met de belofte van de Vader, met het werk van de Zoon en het getuigenis van de Geest. En dan kan Paulus zeggen, ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. Maar dan is het wel goed om op te merken, dat voelt u denk ik wel aan, dat die zekerheid waar Paulus over spreekt, natuurlijk niet dat we die niet in wetenschappelijke termen moeten verstaan. Het is niet de zekerheid van de logica, 1 plus 1 is 2. Het is niet de zekerheid die je op grond van wetenschappelijk onderzoek krijgt, bewijzen. Maar het is de zekerheid, dat wil ik vanmiddag benadrukken, van de relatie. Een zekerheid die ontstaat in een relatie, een voorbeeld. Een voorbeeld van een goede vriendschap. Je leert iemand kennen door met iemand om te gaan. Hoe weet je nou of iemand een goede vriend of vriendin van je is? Nou ja, je leert iemand kennen, je gaat met iemand om. Je deelt dingen met elkaar, je doet samen dingen, al gaandeweg groeit de vriendschap. Hoe weet ik nu dat iemand echt mijn vriend is? Hoe ben ik zeker van de relatie? Ja, dat komt omdat je elkaar al gaandeweg hebt leren kennen. Leren vertrouwen. En natuurlijk, Dat is in elke relatie zo. Gebeuren er dingen die dat vertrouwen onder druk zetten. Je kunt natuurlijk zomaar in een gesprek iemand kwetsen, ook je beste vrienden. En wat iemand doet, zijn levensgang of keuzes kunnen vragen bij je oproepen. En als je een tijdje geen contact hebt, dan verwatert de vriendschap wat. Ontstaat er misschien wel verwijdering. Maar die zekerheid van de vriendschap is dus geen wiskundige formule, maar is gebaseerd op onderling contact, op onderlinge omgang. Nou, dat is voor het geloof dus ook zo. Geloof is naast het hebben van kennis ook vooral iets van een relatie. Een relatie met de Heere God, waar je met de Heere God mag spreken, waar je naar Hem mag luisteren. Een God die spreekt en die handelt, die zich niet onbetuigd laat. En waar je dan ook weer op mag reageren. Psalm 25 zegt, Gods verborgen omgang vinden. Dat is de vertrouwelijke omgang. De zekerheid van de relatie is de vertrouwelijke omgang die wij met de Heere God mogen hebben. En door met Hem om te gaan, groeit de zekerheid. Groeit de overtuiging. Zo is Paulus door met de Heer Jezus om te gaan overtuigd geworden. Overtuigd dat God het goede met hem voor heeft. Nee, de apostel had niet antwoord op al zijn vragen. Nee, krijgen wij ook niet. De zekerheid van het geloof, laten we dat maar eerlijk tegen elkaar zeggen, dat is altijd een aangevochten zaak. Waar het vuur van het geloof is, is helaas ook altijd de rook van de twijfel, van de zonde, van de aanvechting. En daar ben je als gelovige niet immuun voor. We moeten gewoon ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. In de omgang met de Heere God is er ook de worsteling. Zijn er ook de vragen? Ik noemde dat al naar aanleiding van Psalm 13. Soms kun je in de omgang met de Heer het idee hebben dat Hij je niet hoort. Dat het zo stil blijft aan de andere kant. Dat hij heel ver weg lijkt. En soms is er de verwijdering vanwege de keuzes die je maakt. Kan ook. Doordat je ongehoorzaam bent en dat daardoor de levende omgang verschraalt. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. De weg die de Heere God met ons gaat, kan soms ook een hele moeilijke weg zijn. Een weg met raadsels. En dan komt het aan op vertrouwen. En dan komt het aan op overgave. Nou, we weten allemaal, dat is niet eenvoudig. Dat was het voor Paulus niet. Dat is het voor niemand niet. Voor ons ook niet, voor jou niet, voor u niet, voor mij niet. Waar vuur van het geloof is, is zo vaak de rook van de twijfel en aanvechting. En toch in dat alles beleed Paulus ook vanuit de diepte. Ik ben ervan overtuigd, mijn leven in de hand van God ligt. Ik ben ervan overtuigd dat God zijn plan verder trekt met mijn leven. Dat hij afmaakt wat hij is begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat niets mij van de liefde van Christus kan scheiden. En weet u wat nou zo belangrijk is? En daarom zijn we ook als gemeente aan elkaar geschonken. Soms kan het zijn dat een broeder of zuster of een jongere zo door een donker dal gaat. En wat is het dan belangrijk dat wij om hem of haar heen staan? Dat wij helpen herinneren aan die belofte van de Heere God. Ik ga eindigen. Dominee, mag de preek ook praktisch zijn. Wat kunnen we doen dinsdag als we weer voluit in het werk zitten? Als we op school zitten of op de universiteit in college. Ik wil 4 dingen noemen als een handreiking. Het eerste, heel praktisch. Het is belangrijk en kan jou zeker helpen en u om die belofte van de Heere God te spellen. Denk nog even terug aan het voorbeeldje van die steen. Schrijf bepaalde Bijbelteksten die belangrijk zijn voor je gewoon nou eens even op een kaartje. Zet het in je portemonnee of op je mobiel bij het openingsscherm. En laat het Bijbelwoord een week lang met je meegaan. En vraag de Heere God of hij daardoor tot je spreekt. De belofte van God moet je leren spellen. De woorden van God zijn werkwoorden. En het tweede, volharden. Door wat mij onlangs een stel toevertrouwde. Ze hadden heel aangrijpende dingen meegemaakt. Hun leven stond op de kop. En ze hadden zo ontzettend veel vragen naar de Heere God toe. Waarom liet u dit gebeuren? Maar ze vertelden me dit. We hebben samen een beslissing genomen. We begrijpen niet alles, maar we hebben de beslissing genomen om naar de kerk te blijven gaan. Om Bijbel te blijven lezen en te blijven bidden. Als de ervaring niet meekomt, moet je soms je wil gebruiken. Komt het op wilskracht aan. En dan moet je blijven volharden. Niet eenvoudig, maar soms vraagt God dat van ons. En dan kan het gebeuren, soms door een diep dal heen. Dat er opeens weer licht valt over je levensweg. Dan komt het op volharding aan. En het derde, niet alleen. Zoek contact met medegelovigen. Als je zit met vragen en twijfel. Die existentiële twijfel naar het bestaan van de Heere God. Die vraag of de Heere God er wel voor jou is. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Dan maak je jezelf onnodig kwetsbaar. Deel het op een Bijbelkring. Met goede vrienden. Met een ouderling die op bezoek komt. Met een predikant misschien. Praat erover. En als je zelf niet kunt bidden, laat anderen dan voor je bidden. En het derde, en dat niet alleen, en het vierde, dat gaat over de Heilige Geest. Paulus zegt dat de Heilige Geest ons overtuigt. Hij overtuigt ons van zonde. Ja, hij overtuigt ons dat in de Heer Jezus ons heil gelegen is. Hij overtuigt ons dat we dankzij genade en door het geloof kinderen van God mogen zijn. Maar als de Heilige Geest dat doet, dan is het dus belangrijk dat je daar ook weer steeds om bidt. Moet je doen. Elke dag. We zijn lekkende vaten. Maar Gods Geest wil die zekerheid, die overtuiging weer laten rijpen. Want zonder de Geest kunnen we niet geloven. Zonder de Geest kunnen we God niet ervaren. Bid daar dagelijks om. En al gaandeweg, hopelijk, in hoop, mogen we weer opnieuw ontdekken dat wat Paulus zo vol overtuiging schrijft ook onze overtuiging kan worden. Laat je dan ook overtuigen als God iets tegen je zegt. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. In alles wat mij overkomt, er is niets dat mij van de liefde van Christus kan scheiden. Ik bid u en jou die overtuiging ook toe. Het is de Geest die ons doet zeggen. En toch. Amen.